Ben ik verstaan ook. Ja, goedemorgen ook namens mij, voor iedereen die ik nog niet begroet heb. Goedemorgen. Ik zie nog genoeg mensen die ik niet heb kunnen begroeten vanochtend. We zijn, zoals Kees al zei, bezig met de maandthema. En we zijn door 1 Petrus aan het gaan. En de gemeenteleden die krijgen elke maand een mail met allerlei bijbelteksten en gedachtes om mee te nemen en na te denken over een onderwerp. En één keer in de maand is er ook een boodschap over en dat is deze week. En dat is vanuit 1 Petrus 3. En voor de oplettende mensen, de titel die ik boven de preek heb gezet is anders dan het thema. Het thema is een levenshouding als rechtvaardige. En ik ga ervan uit dat iedereen daarover na heeft gedacht. En daarmee bezig is geweest. Maar terwijl ik aan het voorbereiden was, kwam ik op dit thema samenleven als gemeente. En ik wil hem dus in een iets ander licht plaatsen, in een iets andere context plaatsen. En mijn verlangen is niet, want ik... Ik kan me voorstellen als we het over gemeente zijn hebben, over samenleven als gemeente, dat we hele verschillende gedachten hebben. Misschien kijk je heel positief en heb je het idee, nou zoals wij samenleven, geweldig, heerlijk, genieten. Dat je op die manier kijkt, maar het kan ook tegenovergestelde zijn dat je hier zit en dat je denkt, wat een prutsgemeente. Dit is, we bakken er niks van, zeg maar. Maar ik wil je eigenlijk vragen in beide gevallen om dat naast je neer te leggen en even met elkaar na te denken over wat is het beeld dat God heeft, wat is het verlangen dat God heeft met ons als gemeente. En dan kunnen we later erover nadenken, als we daarin falen, hoe kunnen we dat verbeteren, of als we het wel doen, dan kunnen we de Heer ervoor danken. Maar om hem op die manier even te plaatsen, en om ons daar een beetje bij te helpen, wil ik een aantal teksten lezen. En de eerste tekst is Johannes 13, en ik heb de teksten die ik wil lezen, heb ik op de beamer gezet. En Bas, als ik ze vergeet, klik ze gerust door. Zeg je? Ja, je kan hem nog door. En ik ga deze even recht zetten. Anders moet ik. Dus Johannes 13, vanaf vers 34. En er staat, spreekt de Heer Jezus met de discipelen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En waar ik de aandacht even op wil richten, als wij dus elkaar lief hebben, en in dit geval de discipelen, maar deze geldt ook voor ons, als wij elkaar gaan lief hebben, dan zullen alle, dat zijn ook de mensen die er niet bij horen, die zullen gaan inzien dat u mijn discipelen bent. Dat betekent als wij echt een band van liefde vormen, dan gaat de wereld daardoor ook geraakt worden. Ik wil naar hoofdstuk 17 gaan van Johannes. Johannes 17, vanaf vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Nou, het woord is de Bijbel, dat is ook, de apostelen hebben er hele stukken over geschreven. En we zijn tot geloof gekomen in Jezus Christus, dus het geldt ook voor ons. Vers 21, opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn. Eén zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Nieuw hetzelfde, als wij één zijn, als wij een eenheid vormen, dan zal de wereld gaan geloven dat u mij gezonden hebt, dat Jezus door de Vader gezonden is. Als we hem toepasbaar maken, dan zullen moslims gaan geloven dat Jezus door God gezonden is. Dan zullen atheïsten, dan zullen kerkgangers, dan zullen, vul maar in, zullen gaan geloven dat Jezus gezonden is. Vers 22. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. En opnieuw, als wij elkaar lief hebben, gaat dat vrucht dragen in ons midden, maar ook naar buiten toe. En als laatste, Handelingen 2. Handelingen 2 vanaf vers 44. Daar zien we het in praktijk komen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God, en dan komt hij, en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. En ik denk dat dat wel ons verlangen is. Dat het verlangen is dat wij op zo'n manier gemeente zijn dat we zelf gezegend worden door de Heere. Maar ook dat, er om ons, dat het effect gaat hebben om ons heen. Dat mensen gaan proeven, gaan zien. Hey, de Heer is in jullie midden en hoe kan dat? Op de manier zoals wij met elkaar omgaan. En ik verlang ernaar en ik ga ervan uit dat we dat met elkaar verlangen. Nou, met die achtergrond wil ik naar de tekst gaan in 1 Petrus 3. Vanaf vers 8. Dus als je die wil opzoeken, 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees alle eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad of lasten met lasten, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Tot zover de tekst. En er zijn natuurlijk ook kinderen die zijn in de samenkomst erbij. En ik wil jullie eigenlijk vragen om mij een beetje te helpen. En ook de anderen te helpen. En ik wil eigenlijk door de punten heen gaan die er ook staan. Onderdelen van gemeente zijn. Maar dan heb ik jullie nodig om even mee te denken wat dat inhoudt. Wat dat betekent. Dus bij elk woord ga ik vragen of er kinderen zijn die even willen helpen en even willen meedenken. Dus dan weten jullie dat. Jullie kunnen wat vragen verwachten. Nou, het eerste woord. Eensgezindheid. En dat is natuurlijk een moeilijk woord. Maar misschien weten een aantal van de kinderen wel wat het betekent. Ik zie niks hand. Maar jij bent altijd de snelste. Dus even. Ja, nee, je hebt geluk.
Samen één zijn.
Samen één zijn. Oké, mooi. Samen één zijn. Hebben jullie nog andere gedachten? Kinderen. Ja? Zo. Hetzelfde over dingen denken. Mooi. Ja. Zijn er nog meer gedachten? Ik moet zeggen, ik vond deze ook lastig om hem te omschrijven. Dus Bas, word als een kind.
Ja? Heel omdat.
De wil om één te zijn. Ja. Mooi. Heel Ellen? Zoals een familie samen doen. Kijk, dat is een hele mooie. Ik moest zelf ook denken aan familie. Dus dat vind ik een mooie toevoeging. Nou, ik zat een beetje erover na te denken van tevoren. Dat is logisch, anders je bereidt het voor. En ik vond het best wel lastig te pakken. Wat houdt dit nou in? En dan ga je naar het woord kijken. Wat betekent het nou? Wat ook gezegd werd, is één van gedachten hetzelfde denken. Ik denk, ja, maar dat gaat nooit gebeuren, weet je. Als ik kijk naar Annette en mij, ik ging ervan uit van tevoren, nou, we zijn aardig in eenheid. Maar wij denken heel verschillend. We denken op een verschillende manier, we denken anders. En hoe zit dat dan? En toen kwam ik op een bepaald moment bij Efeze 4 uit. In Efeze 4 staan een aantal dingen over eenheid. En ik lees hem even vanaf vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest, dus de geest is erbij betrokken, te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. En als je hier zo kijkt, hier gaat het over eenheid, dat is vers 3, om de eenheid van de geest te bewaren. En dat betekent in deze gemeente was er al een bepaalde eenheid. En ik denk dat als ik kijk naar onze gemeente, is dit een eenheid wat een beetje, als ik het zo mag omschrijven, als het een fundament is waar je begint. Dit is waar het begint, namelijk we zijn één lichaam. We hebben één geest ontvangen, de Heilige Geest. We hebben één hoop. Dat betekent we verwachten allemaal en we verlangen allemaal naar de wederkomst van de Heer Jezus. En dat we dan voor altijd met hem zullen zijn. Dat hebben we hetzelfde. We hebben één Heer, de Heer Jezus. We hebben ook één doop. En dit is natuurlijk een wat gevoelig in deze tijd. Maar we hebben in de gemeente, hanteren we in ieder geval één doop. En zijn we daar ook mee bezig. En daar komt ook het onderwijs over. En vers 6, we hebben één God en Vader van allen. En dus dit zijn hele basisdingen. Maar dit zijn hele belangrijke dingen. Want dit betekent, dit is de grond zeg maar, waar we elkaar op kunnen vinden. Als ik een willekeurige persoon hier pak, misschien waar ik geen diepe band mee heb, waar ik niet regelmatig mee spreek. Dit is de basis die bij ons allemaal ligt. Dit is, als ik hier een gemiddelde persoon pak, dit is de basis waar we elkaar kunnen vinden. En als we dit hebben, kunnen we dus al één zijn. En zijn we in een bepaalde mate al één. En dat was voor mij heel bemoedigend. Dat ik dacht, weet je, als ik met iemand spreek, is zo, dezelfde Heilige Geest die ik heb, die is in jou. Je hoort bij hetzelfde lichaam. Of zoals Joelle zei, bij dezelfde familie. Er zit al een bepaalde eenheid. En soms verliezen we dat uit het oog. En zijn we zo bezig dat we moeten allemaal hetzelfde denken. We moeten hetzelfde doen. Dezelfde kleding dragen. Dezelfde dit, dezelfde dat. Dat is allemaal prima. Maar de basis is, we zijn één in Christus. We zijn één omdat dezelfde geest in ons woont. We zijn één. En, vanaf die plek kunnen we verder gaan bouwen. Dus dat wil ik dat we dat helder hebben. Dit is de basis waarop we één kunnen zijn. En dan gaat hij nog wat verder met een aantal versen. En dan vanaf vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. En dat betekent dus dat de heiligen, dat zijn alle gelovigen, dat zij elkaar gaan dienen. Dat is het werk van dienstbetoon. Dat alle gelovigen elkaar gaan dienen. En dan staan er een aantal dingen. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Vers 13. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. En dan gaan we nog een stuk verder. Maar dit wil ik dat we zien. Dus we hebben die basis eenheid. We hebben dezelfde Heilige Geest. We hebben dezelfde hoop. We hebben hetzelfde geloof. Noem maar op. En dan daarbovenop kunnen we groeien in een eenheid. Dat we het ook echt gaan ervaren. En hoe is dat? Als we elkaar gaan dienen. Nou, dat is een gemakkelijke. Zeg maar, iedereen kan dat hier doen. We kunnen ervoor kiezen om elkaar te dienen. Nou, dat vind ik mooi, want dat betekent, ik hou een beetje van praktisch, dat je in ieder geval weet hoe we die eenheid kunnen gaan bouwen. En kunnen gaan groeien. Want ik weet, we zitten hier met heel veel verschillende mensen. En ik weet, we maken hier tal van fouten. En er is op allerlei fronten gebrokenheid, ook in ons midden. En helaas worden de mensen, die ervaren pijn in ons midden. Soms ontstaan er ruzies, meningsverschillen, noem maar op. En ergens verliezen we dan een bepaalde vreugde en een bepaalde eenheidsgevoel. Dan hebben we niet meer het idee, zijn we wel werkelijk één, hoor ik er wel bij. En dat soort gevoelens, dat gebeurt ook in ons midden. En om dan weer terug te gaan en te denken, oké, één. We dienen dezelfde Heer, we hebben dezelfde geest. Er is een bepaalde eenheid. En van daaruit, ik kan ervoor kiezen om de ander te dienen. En dat verlangen we ook. Wij hier zo verlangen om elkaar te dienen. We maken tal van fouten. We communiceren op een compleet verkeerde manier af en toe. En toch verlangen wij om elkaar op te bouwen. Verlangen wij om elkaar te doen groeien en te dienen. En dus op die manier kunnen we gaan groeien in gemeente zijn. Nou, de rest van de punten die ook in de preek zijn, dit ondersteunt ook de eensgezindheid. Dus ik wil ook verder gaan in vers 8 met volgende woord. Maar al die punten die we gaan behandelen, die gaan allemaal meebouwen aan deze eenheid. En de eerste, of de volgende, is vol medeleven. En nu gaan we weer naar de kinderen toe. Wat is medeleven? Of sommige vertalingen zeggen medelijden. Joshua? Als het niet goed gaat met iemand, dat je hem helpt. Ja, mooi. Zijn er nog meer gedachten die jullie erover hebben? Of voorbeelden? Ja? Vrienden zijn. Ja, en dan vooral vrienden zijn met degene die dan pijn hebben of gebroken zijn. Ja, ze knikt ja. Dus dat is... Ja? Zijn er nog meer gedachten? Ja?
Meeleven met de ander.
Meeleven met de ander. En hoe doe je dat? Ja, dus dat je de ander, ik probeer het te herhalen, maar dat je de ander, dat je samenleeft met elkaar, of dat je meeleeft met de ander, en dat je hem troost, dat vond ik een mooi woord, dus dat je de ander probeert te troosten, en dat je dat laatste woord, dat je hem probeert te helpen. Klopt, hè?
Ja.
Dat is mooi. Ik zelf moest denken aan een tekst waarin Jezus spreekt, en dan, het gaat om het tweede gedeelte, hij trok rond en... predikte en genas zieken. En dan staat er op een bepaald moment, toen hij de menigte zag, hij ziet een grote groep mensen, toen hij de menigte zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Werd hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. En dit vind ik zo mooi. De Heere Jezus, die ziet een menigte. En dat zien, dat is zo'n woord. Het is niet gewoon dat hij, oh ja, er is daar een menigte en hij loopt weer door, zeg maar. Maar hij kijkt naar de mensen en hij ziet wat ze nodig hebben. Hij ziet hun nood en hij ziet, ze hebben geen herder. Ze doen maar wat ze willen en dat raakt hem. En dit is, laat ik de vraag gewoon neerzetten. Wanneer ben jij voor het laatst geraakt? Ook in de gemeente, er zijn mensen die pijn hebben en moeite hebben gehad. Die misschien wel ouders hebben verloren. Of gewoon een moeilijke tijd hebben gehad. Ben jij wel eens met innerlijke ontferming bewogen? Zoals de Heer Jezus. Zie jij dat? Zie jij dat er mensen zijn die pijn hebben in ons midden? Of leef je gewoon het leventje en doe je gewoon een beetje je ding? En het is allemaal prima. Of zie je ook echt dat de mensen noden hebben? Dat de mensen pijn hebben? Dat de mensen verdrietig zijn? En raakt het je? Ik weet vorige week... Of was het 2 weken geleden? Vorige week of 2 weken geleden was er bij de maaltijd iemand aan het huilen. En misschien heb je dat wel gezien, maar deed het ook wat met je? Weet je, wekte dat iets in je op? En ik merk bij mezelf, ik ben niet een heel emotioneel persoon. Ik word niet heel snel geraakt. En dit is iets waar ik de laatste jaren regelmatig voor gebeden heb. Heren, geef me meer bewogenheid met mensen. En dit is, ik hoop niet dat deze preek overkomt als dat ik met mijn vingertje wijs en jullie doen het allemaal verkeerd en jullie doen het allemaal slecht. En dat is niet mijn verlangen, maar verlang je ernaar om zo met innerlijke ontferming bewogen te zijn als de Heer Jezus? Verlang je ernaar? En dat begint echt met dat zien, dat we de noden gaan zien van de ander. En dat Paul die bad het, we zijn zo zelfgericht. En vaak is dat degene wat ons tegenhoudt. We zien het niet omdat we alleen maar naar onszelf aan het staren zijn. Omdat we alleen maar bezig zijn met onszelf. We komen hier, oh, ik hoop dat er een goede preek is, want dan word ik gevoed en dan kan ik... En ik hoop dat het eten lekker is. Nou, je weet ongeveer wat je krijgt. Ik hoop dat ze lekkere soep hebben. Je komt hier binnen en het enige wat je denkt is, oh, er staan weer niet genoeg stoelen, laat ik nog een paar stoelen. Weet je, dan ben je ergens gewoon bezig met de dingen om je heen. Maar zie je ook dat er mensen zijn. Weet je, je zit hier op een stoel, maar er zitten ook mensen om die stoel heen. Zie je ze? Weet je wat er ongeveer afspeelt in hen? Zomaar een paar gedachten. Dan naar het volgende woord. Kinderen, heb de broeders lief. En hiermee wordt bedoeld niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen. Dus als je in de Bijbel broeders leest, vaak wordt er ook alle mensen bedoeld. Dus laten we even zeggen, heb elkaar lief. Kinderen, wat betekent dat? Heb elkaar lief. Even kijken of er nog iemand... Ik zie twee handen. Even kijken, ziet er... Ja? geen ruzie maken.
Je moet ook niet een grote mond hebben tegen moeder of zo.
Geen grote mond hebben tegen moeder. Dus, oh.
En je moet ook eigenlijk ook helpen als er iets is gebeurd en diegene vindt het ook niet fijn.
Oké, je moet elkaar helpen als er iets is gebeurd en diegene vindt het ook niet fijn. Je moet elkaar helpen, ook als de ander, als er iets gebeurd is wat de ander niet fijn vindt. En als er iets gebeurt wat je zelf fijn vindt. Dus elkaar helpen. Kan ik hem zo samenvatten? Ja, mooi. Jan? Oh, kan daar even iemand dat iets harder door fluisteren? Van elkaar houden. Ja, mooi. Ander woord ervoor.
Niet haten.
Niet haten. Oké. En er nog meer gedachten. Hoe kun je elkaar nou lief hebben? Elkaar dienen, voor elkaar zorgen. Saralyn? Voor elkaar zorgen. Ja, heel mooi. Geen probleem, herhaling mag. Ik vind het... laat ik zo zeggen. Is het heel gemakkelijk, kinderen? Is het heel makkelijk om iedereen lief te hebben? Hier zo.
Nee.
Nee. En wie vooral niet? Nee, grapje. Maar, nee. Maar het is niet zo makkelijk. Maar het is wel mooi. Moet je je voorstellen. Laat ik nog een vraag stellen voor de kinderen. Zou jij op een plek willen zijn waar iedereen elkaar echt lief heeft? Waar iedereen elkaar lief heeft. Welke van de kinderen wil daar lid van zijn? Wil daar zijn? Oké, Charlotte niet. Wie nog meer niet? Jan ook niet? Oh, Jan wel. Ook. Nee, ik denk dat we er allemaal wel... Oh, Charlotte toch wel. Oh, mooi. Ja, Eleonora niet. Dat zag ik. En, nee, maar in principe, we willen hier allemaal lid van zijn. We verlangen ernaar dat dit hier in ons midden is. Nou, dat is mooi. Ik ben blij dat de kinderen dat ook verlangen. Ik zelf moest denken aan deze tekst. Aan Johannes 15. En die maakt hem voor mezelf nog pijnlijker. Nog pijnlijker omdat ik zie dat ik er vaak zelf niet ben. En dan zegt de Heer Jezus in vers 13. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dat kan letterlijk zijn dat je dus, dat kan letterlijk betekenen dat je bereid bent om te sterven voor iemand anders. Ik moet denken aan een verhaal van een man die zat in een concentratiekamp. En die... maakt allemaal gruwelijke dingen mee. En op een bepaald moment stond er een jongen voor hem. En er werd gezegd, er gaan een aantal mensen en die moeten weg. En iedereen wist, die worden doodgeschoten. En toen, toen werd een nummer voorgelezen en dat was die jongen voor hem. En die man die hoorde dat en dat raakte hem. Die zegt, oh, maar die jongen die heeft nog, weet je, die is nog zo jong en die is nog dit en dat. En toen zegt hij, hey, ik neem jouw plek wel over. En hij liep naar voren in plaats van deze jongen en hij werd doodgeschoten. Hij was bereid om echt zijn leven te geven. Nou, dat is al heftig. Maar de Heere Jezus heeft ook laten zien dat het nog dieper gaat dan dat. En dat vorige week werd het ook genoemd. Als een graankorrel niet valt in de aarde en sterft, zal hij alleen blijven. Maar als dat niet gebeurt, zal hij alleen blijven. Maar als hij sterft, komt er een plant uit en wordt het vruchtbaar. En toen werd er ook gezegd, zijn we bereid om onszelf, nou, laat ik het moeilijke woord gebruiken, te verloochenen. Of misschien een ander woord, op te offeren voor elkaar. En dit is de liefde uiteindelijk. Misschien zijn we er nu nog niet, maar dit is wel de liefde waar de Heer Jezus ons wil hebben. Dat we bereid zijn om offers te brengen voor elkaar. En ik zou allerlei praktische voorbeelden kunnen noemen. Maar als je voor jezelf nadenkt, ook ouderen. Zoals wij elkaar lief hebben, zie je daar een opofferingsgezindheid in? Ben je bereid om voor de persoon die voor je zit of achter je zit? Ben je bereid om offers te brengen voor die persoon. Weet je, en ik denk dat het vaak niet bereid zijn. Dat we het snel de gemakkelijke weg kiezen. Maar ben je bereid om offers te brengen? Denk er eens over na. Ben je bereid om voor de persoon voor je of achter je een offer te brengen? Iets moeilijks te doen. Iets wat je energie kost. Iets wat je tijd kost. Of iets wat je geld kost. Als je weet dat iemand geld nodig heeft. En jij hebt geld. Ben je bereid om geld te geven. Als je één dag in de week vrij hebt en je hoort net dat één van ons in het ziekenhuis ligt. Ben je bereid om die persoon te bezoeken? Ben je bereid om een offer te brengen? Dat is goed om over na te denken. Dan gaan we het volgende woord, kinderen. Barmhartig zijn. Waar moet je aan denken bij barmhartigheid?
De barmhartige Samaritaan.
De barmhartige Samaritaan. En wat is er, vind je het een mooi verhaal? En wat, vind je, wat betekent dat? Wat deed die Samaritaan wat nou echt barmhartig was?
Die ging zijn vijand helpen.
Ja.
Barmhartig zijn, dat is eigenlijk dat je goed voor elkaar bent.
Dat je goed voor elkaar bent. Zijn er nog andere gedachten? Dat is zo'n woord die komt best wel vaak in de Bijbel voor, maar we vinden hem wel lastig te omschrijven, denk ik. Bas?
Het woord hart zit erin, dus het komt ook vanuit je hart.
Het komt vanuit je hart.
De Samaritaan deed het niet omdat hij erover nagedacht had. Die volgde zijn hart in het zorgen voor iemand die nood had.
Ja, dus dat je hart volgt in het feit er is een nood en het raakt je dan, zeg maar. En dat volgde de barmhartige Samaritaan. Hij dacht niet over na, kom er dit goed uit, zal ik... verlies ik hier niet dingen mee, maar hij deed het omdat het hem raakte.
Gelukkig had hij een goed hart.
Hij had een goed hart, ja. Als iedereen zijn hart volgt, gaat het niet altijd goed. Ikzelf, ik was praktisch aan het denken. Hoe doe je dat nou praktisch, zeg maar? Het is vanuit het hart. En er heeft ooit iemand gezegd, dat was in de gemeente waar we hiervoor hebben gezeten. Er zei iemand, barmhartigheid is warmhartigheid. Dus dat je een warm hart hebt voor elkaar. Ik zat er een beetje over na te denken van hoe ziet dat er nou praktisch uit. En toen kwam ik bij Matteüs 25 uit. Ik zal het kort lezen. En dan vanaf vers 34 vertelt de Heer Jezus een gelijkenis over het wanneer de Heer Jezus terug zal komen. En dan zegt hij, dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn. Kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij me gekomen. En dan het verhaal gaat verder. Dan zeggen de rechtvaardigen, dan zeggen de mensen die dat hebben gedaan. Zeggen, huh? Maar dat hebben we helemaal nooit gedaan. En dan komt de Heer Jezus en dan zegt hij, als je dat voor één van de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je dat voor mij gedaan. En dat is heel praktisch. Is iemand ziek bezoeken? Is iemand in de gevangenis geworpen? Ga naar hem toe. Heeft iemand geen kleren? Koop kleren voor hem. Heeft iemand geen eten? Koop eten voor hem. Gaan we hem breder trekken. Is iemand verdrietig? Zoek hem op. Arm om hem heen. En wees daar. Weet je, het betekent dus barmhartigheid, het komt vanuit het hart, maar het is heel praktisch. En dat is ook de barmhartige Samaritaan, die we genoemd hebben. Dat is heel praktisch. Hij zag een nood, en wat doet hij? Hij ziet die man liggen, is bewogen, tilt die man op, of verzorgt zijn wonden, zet hem op zijn ezel volgens mij, als ik het even goed in mijn hoofd heb. Gaat naar de inn toe, of naar de plek toe waar je kunt slapen en kunt rusten. Zorgt ervoor, betaalt geld, zorgt ervoor dat er voor hem gezorgd wordt. Moet je voorstellen dat je zo'n gemeente hebt. We hebben het voorbeeld wel eens gebruikt. Annette was een keer ziek. Zo jaren geleden. En die was toen bijna een week ziek. En toen halverwege dat ziek zijn kwam iemand van niet uit de gemeente, maar vanuit de andere gemeente. En die kwam naar ons toe met een fruitmand. En dat heeft ons zo bemoedigd. Het is een heel klein iets, maar dat heeft ons zo bemoedigd. Moet je voorstellen dat je ziek bent en je bent een paar dagen ziek. En dat wordt gedaan. Een ander voorbeeld, als ik een paar praktische voorbeelden bedenk. We hebben een keer Koreaan in ons huis gehad. En na twee weken, volgens mij twee weken, zijn ze weer weggegaan. En wij brachten ze weg naar Schiphol. En toen kwamen we terug. En toen was ons hele huis was schoongemaakt, aangeveegd en gedweld. En alles was opgeruimd, de vaat was gedaan, alles was gedaan. En dat hadden een aantal broeders en zusters gedaan ter bemoediging. Maar dat is iets heel praktisch. En zo kun je honderden dingen opnoemen waarin je elkaar praktisch kunt dienen. Waarin je misschien gebrokenheid ziet, want barmhartigheid heeft nog meer met gebrokenheid te maken. Waarin je gebrokenheid ziet en je gaat daardoor helpen. Nou, dan gaan we het volgende woord. Vriendelijkheid. Ik vind het echt heerlijke woorden. En kinderen en jongeren die helpen me goed. En Bas, maar ook een kind, hè? We allemaal eigenlijk. Sarah-Lynn? Oh, dan moet je even iets harder zeggen. Lief voor elkaar zijn. Vriendelijkheid, lief voor elkaar zijn, oké? Okay. Ja, liefhebben, elkaar helpen. Dus dan ben je vriendelijk. Ewout?
Vriendelijk voor elkaar zijn.
Ja, vriendelijk voor elkaar zijn. En wat is dat? Wanneer je vriendelijk bent voor je broertje of zo? Wanneer ben je nou echt vriendelijk?
Goed voor elkaar zorgen.
Goed voor elkaar zorgen, oké. Okay. Joshua?
Ik heb niks te doen.
Vriendelijk, als je bijvoorbeeld niks te doen hebt, dat je dan met je broertjes of zusjes samen een spelletje gaan doen of zo? Oké.
Okay.
Niemand buitensluiten. Dat is mooi. En doe je het vriendelijkheid? Als je denkt aan iemand die vriendelijk is, is dat een heel verdrietig persoon? Of juist een beetje blij? Ben je dan verdrietig of blij als je vriendelijk bent?
Ja?
Vrolijk en blij. Ja, ik moest er zelf aan denken van, als je vriendelijk bent, dat is toch een soort, ja, dat geeft in ieder geval vreugde. Het is, als je, dan moest ik in ieder geval aan denken, misschien zie ik het fout. Maar dat er een bepaalde vreugde bij komt kijken. En ik had zelf opgeschreven dat je ook aandacht hebt voor iemand. Ik denk, als ik stel dat een van jullie vriendelijk tegen mij wil zijn, en je komt hier 's ochtends binnen en zegt, hoi, en je loopt gelijk door. Dan, goed, dan zou ik waarschijnlijk niet zo heel veel gedachten erover hebben, maar ik zou niet zeggen, wow, wat is dat een vriendelijkheid. Maar er zijn mensen die vragen, hey, hoe gaat het met je? En dan zeggen ze, wel goed. Ja, hoe gaat het echt met je? En ze blijven doorvragen en ze besteden tijd met je. En ze hebben aandacht voor je, ze zijn geïnteresseerd in je. Ik denk daar ergens zit een vriendelijkheid in, zeg maar. Ik denk dat vriendelijkheid ook heel veel met aandacht te maken heeft. Daar moest ik zelf over nadenken. En ik had als tekst Filippenzen 2 vers 3. En daar wordt gesproken over, doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. En dat, ik moest, er staat niet bij, dit is vriendelijkheid. Maar toen ik erover nadacht, kwam ik bij dit vers uit. Dat je de ander als belangrijk ziet. En dat je daarom interesse hebt. Weet je, als ik Ruben heel erg belangrijk vind, en ik kom hier binnen, zal ik niet zo even langs hem heen lopen. Maar dan zal ik naar hem toe gaan. Hey, hoe gaat het met je? Dat is als je elkaar belangrijk vindt. En dat zal hij waarschijnlijk als vriendelijkheid ervaren. Nou, we zijn aardig op weg. Geen vergelding, maar zegenen. En dat staat hier zo. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Dus dat is een lastig, hè? We gaan het niveau wat opschroeven. Ja, jij altijd even jij je vinger op. Eerst even kijken. Ik heb je gezien. Je kan je vinger even naar beneden doen. Je krijgt zo een beurt. Zijn er nog meer mensen die, of nog meer kinderen, of ouderen, of jongeren? Ja, ik heb vergelding gebruikt. Misschien is dat een lastig woord. Maar om iets makkelijker zetten. Wat betekent het dat als iemand, dat je, als iemand vervelend doet, dat je niet vervelend terug gaat doen. Dat zou je kwaad met kwaad vergelden. Als iemand vervelend tegen jou doet, gemeen tegen je doet, dat je niet gemeen terug doet. Als iemand slecht over jou spreekt, je uitscheldt, dat je niet terugscheldt. En ik denk, dit is best wel een lastige. Tenminste, kinderen. Ewout, vind je het gemakkelijk dat als iemand jou uitscheldt, om dan niet terug te schelden? Vind je dat lastig?
Nee.
Oh, ja, dat is wel lastig. En, geen zin om iedereen een beurt te geven natuurlijk. Jawel, Barco, een van de kinderen. Als iemand kwaad tegen jou doet, is het gemakkelijk om dan gelijk lief te zijn voor die persoon?
Zolang als ik in de geest wandel, gaat het prima.
Dus het gaat altijd gemakkelijk bij jou?
Ik reageer ook nog wel eens in spijt.
Oké. Zijn er mensen die het heel moeilijk vinden? Ja, er zijn er in ieder geval 3 eerlijk, 4 eerlijk, 5, 6, 7, 8. Nee. Nee, maar dit is, goed, dan laat ik het voor mezelf spreken. Ik vind dit ontzettend lastig. Ja, als ik weet dat iemand geroddeld heeft over mij en ik hoor dat, om dan niet hetzelfde te gaan doen. om niet even iemand op te bellen. Oh, wat die persoon nou weer heeft gedaan, die heeft geroddeld. Nee, op dat moment roddel je zelf. Of dat iemand iets heel zegt, wat ben jij en tut, wat dan ook. Om dan niet te denken, ja, wie wil je zelf eens gezien, man? Kijk eens in de spiegel, weet je. Het is heel gemakkelijk om dat te doen. Maar de Heer Jezus, die zegt iets anders. De Heer Jezus, die zegt, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Nou, drink dat, laat dat eens even binnenkomen. Iemand vervloekt je, iemand die zegt, wat een, en dan een raar woord. En om dan, ook vanuit je hart, nou dat is helemaal lastig, en om dan te zeggen, ja, ik hoop echt dat het goed met jou gaat. Om dan te zeggen, oké, ik ga voor die persoon bidden. Heere God, wilt u die persoon vergeven, wilt u die persoon helpen? Hij doet het ook waarschijnlijk omdat hij iets heeft meegemaakt of zo. Hij weet niet beter. Zo lastig. Heb liefde u haten. Weet je, als je geen klik hebt met iemand en je hebt zelf confrontatie gehad, om dan te zeggen, oké, ik ga de ander lief hebben. Dat is ontzettend lastig. En ja, dat is natuurlijk met de grote boze buitenwereld zo. Maar binnen de gemeente is dit helemaal niet lastig. Het is heel, dus vrij gemakkelijk. Maar dit is ook hier lastig. Weet je, dit is, ik vind het lastig. Het is een stuk zelfverloochening, ja. Maar dit is wel wat de Heer Jezus vraagt. En de vraag is niet, oh, ik heb het altijd fout gedaan of ik heb het geweldig gedaan. Maar de vraag is, verlang jij hiernaar? Maar verlang je ernaar om zo'n persoon te zijn zoals de Heer Jezus was, die toen hij aan het kruis hing. En hij hing daar naakt, spijkers door zijn handen, door zijn voeten heen, door zijn pols en zijn voeten heen. Kapot geslagen en dat hij zegt, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Weet je, ik verlang ernaar om zo'n persoon te worden. Ik ben daar niet. Ik heb nog een hele weg te gaan. En we hebben samen nog een hele weg te gaan. Maar dit is het verlangen. Heer, ik verlang te zijn als u. Afkeren van het kwaad en goed doen. Oh ja, ik ben vergeten jou een beurt te geven. Hè? Ja, is goed dat je nu... Ja, krijg je als eerste. Nou ja, als iemand je in elkaar slaat, dat je niet terugslaat, zeker als je sterker bent, als je zwakker bent. Ik ben meestal slapper dan degene die, als ik hier ga stoeien met iemand van dezelfde lengte, dan verlies ik altijd. Dat is een beetje het probleem. Ja. Maar jij nog iets? Nee. Zijn er nog meer gedachten over afkeren van het kwaad en het goede doen? Heb je daar of een voorbeeld bij? Misschien is dat een... Wat houdt dit in, concreet? Paul, wat houdt dit concreet in? Ja, jij komt altijd met de vragen, maak het nu eens even concreet. Dus Paul, maak het eens even concreet. Als het kan, hoor. Als je nee is ook een antwoord.
Je wilt concreet volgen, gewoon in mijn leven toepassen, doe je dat dan?
Ja, en dan iets wat niet... waar niet mijn naam... Nee, waar niet... iemand hier zegt van, oh, hij heeft het nu over mij.
Oh, dat is wel makkelijk.
Oké.
Vorige week zaterdag in de dierentuin. En om dan mijn eigen hart weg en zuiver te houden, dat ik dat ik weet van, ik heb de behoefte om met die te gaan spreken. Maar waar met de hele familie in de dierentuin. Mm-hmm. Met mijn zwager te gaan spreken. Dan weet ik dat het verkeerde is, want ik hoef nu mijn gezin niet. Je
okay.
Letten op SRA of alleen niet proceren.
Ja, precies. Dus dan is het...
En dus het hoeft niet, kwaad niet per se iets negatiefs te zijn.
Mm-hmm. Oké, okay, dus dat je... In die zin, dan zeg je even het kwaad niet... niet iets wat heel verkeerd is aan zichzelf, of in zichzelf. Maar dat je verkeerde prioriteiten hebt op dat moment. En dat je... Oké. Okay. Ja, ikzelf, dat is natuurlijk makkelijk en ik heb er van tevoren over nagedacht. Bij mij kwam er een tekst in gedachten uit Efeze ook weer. En dat deze heeft mij ooit een keer geraakt dat ik, toen was ik in ieder geval hoogmoedig. Ik hoop dat dat nu niet is of in ieder geval minder is. Maar toen dacht ik van oké, ik ben tot geloof gekomen. Nou, ik steel niet meer, ik doe dit niet, ik doe dat niet, ik doe dat niet. En toen kwam deze tekst. En er staat... Even zoeken. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Nou, dat is nog gemakkelijk, vond ik. Maar zich liever inspannen om met zijn handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Oké, dus niet alleen kwaad doen, of dat we kwaad niet moeten doen, dat snappen we, maar ook goed doen daarvoor in de plaats. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen. Nou, op een bepaald moment dacht ik, dat heb ik aardig onder de controle. En dan staat er, maar dan kun je je mond dichthouden. Ik weet dat er was ooit een man en die had een probleem dat hij heel veel kwaad sprak. En die heeft toen volgens mij een half jaar of zoiets, heeft hij stenen in zijn mond gedaan. Blijkbaar kon dat in die tijd al honderden jaren geleden. En zodat hij geen verkeerde dingen kon zeggen, want zijn mond zat altijd vol met stenen. En behalve als hij ging eten, ga ik vanuit. Maar die... ik denk dat hij het doel gemist heeft, want dan stop je wel met verkeerd praten, maar de Bijbel zegt nog iets anders erachteraan. Laat er geen vuile taal uit de mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschil en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid. Dat zijn dus de kwade dingen, bitterheid. Een bitterheid, dat kan ook zo makkelijk in ons hart voorkomen. En woede, toorn, geschreeuw, laster, slechtheid. Oké, dan leggen we dat af. Nou, mooi, dan zijn we klaar. Nee, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En soms vergeten we dat. Zeg maar. Soms zijn we zo bezig met, oh, dit mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Die persoon doet nu iets vervelends. Ik moet niks vervelends terugzeggen. Maar de Bijbel gaat verder en zegt, spreek positief. Iemand heeft geroddeld, oké, ik mag niet terugroddelen. Nee, spreek positief over die persoon. Het is, ik vind het zelf heel mooi. Het heeft me toen echt geraakt dat ik dacht, Heer, ik lijk zo niet op de Heer Jezus. Die zo volmaakt hierin was. Dus het afkeren van het kwade en het goede doen. Dat is echt zo belangrijk. Nou, vanwege de tijd, de laatste die ik wil noemen... Vrede zoeken en die najagen, dat staat er ook in onze tekst. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. En die moet vrede zoeken en die najagen. Nou, wat is dat, kinderen? Wat betekent vrede? Wat betekent sowieso vrede? Ja? Geen oorlog, oké? Vrede is geen oorlog. Is het wel eens oorlog in jullie huis? Nooit. Oh, dat is goed, Bas. Er is nooit oorlog in jullie huis, dat is gaaf. Nooit. Mooi. Sarah-Lin? Geen pijn. Ja, nou vooral geen pijn doen aan elkaar. Ja.
Vrede is eigenlijk dat je elkaar lief hebt en dat het ook geen oorlog is. En als je de vrede zoekt, dan ga je hem zoeken en als je hem wel gevonden hebt...
Oké, zo. Dus want ik zou alles herhalen. Dus het betekent, vrede betekent dat je elkaar lief hebt, geen oorlog hebben, dat je dat ook zoekt en wie zoekt zal vinden. En ben ik iets vergeten? Ja, ik ben niet vergeten, maar je zei iets. Oh ja, dat het in de Bijbel staat. En het staat ook in de Bijbel dat we dat moeten nazoeken. En dat we het zullen vinden. Oké? Okay? Zijn er nog iemand over vrede?
Rust en een fijne sfeer.
Rust. Toch? Zijn rust en een fijne sfeer. Nou, mooi.
Jezus
is de vredevorst. Hij is onze vrede. Ja. Dus als je geen vrede in je hart hebt, moet je bij Jezus zijn, want Hij is onze vrede. Ja, ik zelf heb nog een praktische. Als je geen vrede hebt of geen vrede ervaart, Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. In andere woorden, ga bidden en danken. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus als we geen vrede ervaren, misschien ervaar je geen vrede in de gemeente, heb je het idee dat iedereen met iedereen ruzie heeft. Eerste stap, knietjes buigen, heren. Kom, en misschien is het ook mooi voor de gebedssamenkomst om met enige regelmaat mee te nemen dat er vrede in ons midden zal zijn.
Ik vind zelf ruzie niet zo heel erg, in die zin als er dan genade, vergeving en verzoening komt. Hè? Maar dan denk ik, dat is voor mij vrede.
Ja, precies.
Als dat is wat is, dat er dan genade, verzoening en vergeving is.
Ja, precies. Als er dus wat is, ik herhaal hem even, als er dan wat is... Als er wat speelt, als er problemen zijn, als er strijd is, dat het dan verzoend wordt, dat er dan vergeving is en dat het hersteld wordt, dat er dan dus weer vrede is. Ja. Als er uiteindelijk maar vrede komt weer, zeg maar.
Ja.
Ja. Mooi. Nou, moet je voorstellen, okay, we hebben nu al die punten genoemd. Moet je voorstellen dat je in een gemeente zit, even los of het wel of niet zijn, dat je in een gemeente zit of dat je met een groep mensen samenleeft die zo functioneren, die zo zijn. Weet je, daar verlangen we naar, toch? Tenminste, ik verlang ernaar. Maar ik denk dat iedereen hier zo daarnaar verlangt. En degene die er niet naar verlangt, dan zit je denk ik op de verkeerde plek. Weet je, hier verlangen we naar. En dit is wat God voor ogen heeft met ons. Dat vind ik zo mooi. Dit is wat God verlangt te geven. Nou, ik had nog... Ik zie dat de tijd om is. Maar goed, we hebben de tekst hebben we deze week al genoeg... of niet genoeg, maar hebben bestudeerd... Dus je kunt er zelf nog meer les uit halen. Ik wilde nog over beloftes en waarschuwingen spreken. Maar dan wil ik afsluiten met twee gedachtes. Die ik jullie wel mee wil geven. Is dat als wij falen. Dat is één. En ik vond mooi wat Kees vanochtend deelde. Met Jozefat. Hij had gefaald. Jozefat heeft in principe gefaald voor God. Hij heeft bewust niet gedaan wat God zei. En je zou zeggen, nou dan is het gewoon over, weet je wel, klaar. Maar God die is zo barmhartig, weet je, wij, dan laat ik hem naar ons toe trekken. Wij hebben als gemeente schieten tekort. Wij zijn niet altijd vol medeleven, eensgezind, hebben elkaar niet altijd lief, zijn niet altijd barmhartig, vriendelijk. We vergelden soms wel kwaad met kwaad of lasten met lasten. We zegenen niet altijd, we keren ons soms naar het kwade en doen niet het goede. Soms zoeken we geen vrede, maar creëren we juist onrust en chaos. Weet je, dat gebeurt. We leven met elkaar en we gaan honderden, zo niet duizenden, zo niet nog meer fouten maken, tekortschieten. En wat doen we dan? Gaan we dan huilend in een hoekje zitten? Wij zijn zo slecht, we zijn zo dit, we zijn zo dat. Kijk eens hoe ongelooflijk zelfgericht ik ben. Ik vond het mooi dat hij dat zei, maar dat God die kijkt naar het hart. Zeg maar, God ziet wat jouw verlangen is. En hij wil daarin meewerken, maar ook, en dat... Als je gefaald hebt, de Heer Jezus of de Bijbel zegt, als wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Weet je, er is vergeving. Bij God en als het goed is ook bij elkaar. Weet je, we gaan fouten maken. Laat ik het bij mezelf houden, ik ga fouten maken in de gemeente. Ik ga fout communiceren. Ik ga waarschijnlijk, en ik hoop van harte van niet, maar mezelf kennende zal er gaan gebeuren. Ik zal mensen pijn gaan doen. Misschien onbewust, misschien soms bewust. En dan, moet ik dan weggaan? Nee, dan moet ik naar de Heer Jezus gaan. Vergeving vragen. Misschien naar die persoon zelf toe gaan. Vergeving vragen, als ik het weet. En laten we daar, ik vond mooi dat net gedeeld werd van, het is niet erg als het een keer fout gaat, als het maar weer goed gemaakt wordt. En dat wil ik meegeven. Eén, we gaan fouten maken. Dus zie dit niet als een lat en als je het niet haalt, dan krijg je oordeel en dan zal God je straffen. Nee, maar God wil dat het hersteld wordt. Dus laten we daarnaar zoeken. En de tweede is, dit ziet er onmogelijk uit. Ik kan niet lief hebben zoals de Heer Jezus. En ik kan niet barmhartig zijn. En ik kan niet, en ik kan niet, en ik kan niet. En dat is in die tekst in Efeze, die we hebben gelezen, Efeze 4, staat ook de eenheid van de geest. Het is de geest die dit wil gaan bewerken. En laten we ons daarvoor openstellen en daarvoor bidden dat de geest ons liefdevol gaat maken. Dat de geest ons gaat maken zoals de Heer Jezus. Dat de geest dit gaat geven in ons. Romeinen 5 vers 5, de liefde van God, dat is die overvloedige, overweldigende liefde, is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En laten we daarvan afhankelijk zijn. Hij wil ons maken. We zijn het niet, maar Hij wil ons maken. En daar wil ik voor bidden. Dus laten we bidden.